Zo, goedemorgen. Ik zet de bloemen even op de grond. Dan, ja, ik hoop niet dat ze uitvallen. Nou, goedemorgen. Eerst even strakjes, na de dienst moet ik meteen weg. Dus ik heb geen tijd om koffie te drinken. Het is niet omdat ik jullie niet aardig vind, maar ik moet vanmiddag ergens op Goeree zijn of zo. En, ja, dan moet ik nog een stukje sturen, dus dat komt goed. Maar als ik weg ben, dat jullie niet denken van nou, wat een chagrijn. Die is meteen pleiten. Dat is niet de bedoeling. Ik vroeg vanochtend aan God, van waarover mag ik spreken? Zo werkt het bij mij. Ik moet niet een week van tevoren al na gaan denken waarover ik het ga hebben, want dat geeft alleen maar stress. En uiteindelijk verandert hij het dan toch op het laatste moment. En ik had het idee dat God zei, je mag spreken over Ezra 3. Dus ik wist niet precies wat daar stond. Ik heb het opgezocht en denk, ja, die boodschap ken ik wel. En volgens mij heb ik alles een deel van die boodschap hier gebracht. Dus dat is lastig. Maar ik heb ook ontdekt dat als ik niet doe wat God zegt, dat er een ander verhaal komt wat misschien wel aardig is, maar niet is wat Gods plan is. Dus ik wil toch starten bij Ezra 3. Maar ik geloof dat er nog wat achteraan gaat komen. En wat ik erg bemoedigend vond net, was ook het lied wat wij zongen, waar we eigenlijk vragen aan God, wilt u ons hard bewerken, zodat we uw woord kunnen ontvangen. En wij mensen, wij zijn als het ware als een akker, en daar ga ik zo meteen ook over lezen, en God strooit zijn, ja, dat is heel verstandig, mocht ik sproeien, zeg maar. God strooit zijn zaad, zijn woord op onze akker en het land in onze harten. En onze harten, ja, afhankelijk van hoe wij dat woord ontvangen, gaan wij daar wel of iets of niet iets mee doen. Of wij gaan het ontvangen op een manier die, ja, God eigenlijk toch niet zo bedoeld heeft. En ik ga starten in die tekst in Ezra. En misschien dat ik daar heel kort kan blijven en dan gelijk door kan gaan naar de boodschap die ik eigenlijk zelf heel graag wilde brengen, maar die ik toch mag brengen, volgens mij. En die staat in Ezra 3. En je moet je voorstellen, het volk Israël is in ballingschap gevoerd. Ze zijn uit Egypte in het land gebracht. Dan krijg je de tijd van de richters, de rechters. En het volk vervalt iedere keer in afgoderij. Dan komt er een richter of een rechter die het volk weer naar rechts richt. En dan gedragen ze zich weer een beetje. En dan gaat het volk weer in afgoderij. En dan komt er weer een nieuwe rechter en uiteindelijk zeggen ze van nou, we hebben toch liever een koning. Dan krijgen we koning Saul, de eerste koning, die eigenlijk niet voldeed omdat het een bange man was. Ik ga hem later opzoeken in de hemel en ik ga hem bedanken voor de lessen van zijn leven. En, want we kunnen zoveel van die man leren. En dan komt David de koning naar Gods hart. En dan al heel snel na David gaat het volk in verval. Koning Salomo komt, Salomo begint prachtig. Maar op een gegeven moment heeft hij 1000 vrouwen. Hij vervalt in afgoderij. En God gaat het land in tweeën delen. Dan heb je het 2-stammenrijk en het 10-stammenrijk. En eerst gaat het 10-stammenrijk in ballingschap. En dan gaat de ene stam, de stam van Juda, gaat in ballingschap. En dan zijn ze weg. En op een gegeven moment zitten ze een aantal jaren in, nou ja, de landen waar we nu allemaal zo'n last van hebben in het Midden-Oosten. En dan zegt God op een gegeven moment via koning Kores, hey, de tijd is gekomen, jullie mogen terug naar het land. Ik ga jullie terugbrengen naar het land en je mag in het land de tempel gaan herbouwen en je mag Jeruzalem gaan herbouwen. En in die herbouw van die tempel en die herbouw van Jeruzalem zitten een heleboel lessen voor onze levens. Omdat ik geloof dat als wij gered zijn uit het rijk van de duisternis en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, dat er een stukje herbouw van ons leven nodig is. Wij zijn beschadigd geraakt, dingen zijn afgebroken, muren zijn gevallen. We zijn misschien in gevangenschap geweest, in geestelijke gevangenschap. We hebben misschien vastgezeten in onze zonden. We hebben misschien zijn verslaafd geweest aan onze patronen. Misschien zijn we geestelijk belast geweest. God maakt ons vrij, hij brengt ons terug en hij zegt, ik zet je nu in jouw beloofde land. Ik zet je op de plek waar ik je hebben wil en je mag gaan leven zoals ik dat bedoeld heb. Maar dat betekent wel dat de dingen herbouwd moeten gaan worden. En jij bent een tempel van de Heilige Geest. Dan maak ik een hele snelle sprong. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Zo prachtig. Ik hoor net dat Ludwig hier, wist ik dat hij geweest was, dat ik het heel leuk vond. Maar ik wist niet dat er gebeden was voor vervulling met de Heilige Geest. Dat wist ik niet. En daar ben ik heel blij om, want het is de sleutel. Jij bent een tempel van de Heilige Geest zoals je hier zit. Dat is niet niks. De Heilige Geest woont in jou. De Heilige Geest is God zelf. De Heilige Geest is God almachtig. En het trieste is van de christenheid en ook in mijn leven, dat we de Heilige Geest heel lang buitenspel hebben gezet. Dat we hebben gezegd van we hebben vader en we hebben zoon en de Heilige Geest, daar wisten we wel van, maar de Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is degene die de Heer Jezus uit de doden opwekte. De Heilige Geest is degene die zich verbonden heeft met onze geest. Wij zijn één geest met de geest van God. Dus God zelf woont in jou. Dat is ongelooflijk krachtig. Dat is de kracht in jouw leven die je kan helpen om te staan. Dat is de kracht die je kan helpen om keuzes te maken. En jij bent een tempel van de Heilige Geest. Hoe gaaf is dat? Maar hoe is het met jouw tempel? Hoe is het met jouw tempel? En je kunt deze heel erg horen vanuit de wet, hè? Want als je dat doet, als je vanuit de wet luistert, dan zeg je, ja, maar ja, nou, dan gaat het een hele moeilijke preek worden, want dan gaat hij wijzen op patronen en over dingen die ik moet doen en dingen die ik niet mag doen en zo, en ik moet me bekeren van al mijn zonden. Nou, dat moedig ik van harte aan om dat te doen, maar dat is niet de essentie. De essentie is dat wij gaan ontdekken dat God zelf door de Heilige Geest in ons woont en in ons werkt zoals we zijn. Hij werkt vandaag in ons zoals we vandaag zijn. Als je leeft in de illusie dat de Heilige Geest van jou wijkt op het moment dat je worstelt met problemen of het moment dat je worstelt met zonde zelfs, dan heb je het heel moeilijk in het leven. Want wat gebeurt er dan? Dan denk jij dat je, als je een fout maakt, dan zeg je, ja, nu is God boos op mij, dan is de Heilige Geest boos op mij. En ja, je kunt de Heilige Geest bedroeven, je kunt hem uitblussen, dat kan allemaal. Maar je moet weten dat God zelf aan jouw kant staat. In jouw worsteling, in de problemen van het leven, is het God zelf die aan jouw kant staat. En als je dat niet weet, heb je per direct een probleem. Als je niet weet dat de Almachtige God van jou houdt en je eindeloos, dat zijn hart al naar jou uitging voordat jij er was, Efeze 1, je bent uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Voor de grondlegging van de wereld, dus voordat er ook nog maar iets was. Voordat God had gesproken, er zij licht, toen al had God jou uitgekozen om zijn zoon of zijn dochter te zijn. En hij schreef jouw naam in het boek van het leven en daar ga je niet meer uit. En dat moet je weten. Ik heb één keer aan God gevraagd, omdat ik worstelde met teksten rondom uitverkiezing. Ik snapte dat gewoon niet. Soms werd ik chagrijnig, mag hè, je mag best een beetje chagrijnig worden af en toe ook op God, als je het maar met respect doet. En ik zei, Heer, ik snap er geen bal van. Ik snap echt niet, waarom nou die moeilijke teksten over uitverkiezing? Want dan kun je, als je gaat puzzelen in de Bijbel, loop je daarin vast, hè? Enerzijds, anderzijds. En dan denk ik, ja, je zou maar enerzijds aan de verkeerde kant vallen, het muntje. Dan lig je er mooi buiten. Maar God sprak heel duidelijk in mijn gedachten en zei, Hans, de uitverkiezing is jouw verzekering. Woep, en in één keer verandert het complete perspectief van die tekst. De uitverkiezing is jouw verzekering. Dat betekent dat wij zoals we hier zitten, dat is geloofzekerheid, verzekerd mogen zijn dat jij veilig bent omdat God jou heeft uitgekozen. Hoe kun je dat dan weten? Nou, dat is heel simpel, omdat je hier zit en blijkbaar gereageerd hebt op het appel van God aan jouw hart. En er zijn heel veel mensen die op zoek zijn naar God en God zoekt hen. En ik zeg altijd, ja weet je, als jij je bekeert, heeft God je gevonden. God zoekt iedereen. En degene die verloren zijn, gaan, zijn de mensen die niet willen. Dat is een wat ander accent dan dat je zegt van ja, mensen gaan verloren omdat ze zondaars zijn. Nee, mensen gaan verloren omdat ze God niet willen. En dat maakt dat ze zondaars zijn. Maar God wil iedereen redden en God houdt van jou. En als jij hier zit, dan is het belangrijk dat je weet dat de Heilige Geest in jou woont, je nooit loslaat. Maar het is ook belangrijk dat je weet dat je een geliefde zoon of dochter bent. Juist op de momenten dat je het niet ziet zitten, juist op de momenten dat je gefaald hebt, juist op de momenten dat je denkt van God, oh, wat ik nou gezegd of gedaan heb, dat verdient echt geen schoonheidsprijs of erger. Dan moet je weten dat je geliefd bent. Dan moet je weten dat als je je rommel bij God brengt, dat de Heilige Geest niet zegt van ja, maar nou, ik ben, nou, dan ga ik eerst maar een week lang proberen om het goed te doen. En ik durf voorzichtig te stellen dat heel veel christenen zo leven. Als we fouten maken, dan leggen we de zweep over onze eigen rug. En dan gaan we eerst maar eens proberen om het goed te doen. En we gaan ons best doen. En dan zul je erachter komen dat je problemen alleen maar erger worden. Zo werkt het gewoon. Zeker als je dat herkent. Misschien niet nu, maar ooit in je leven. Dat als je gaat worstelen tegen je issues, dat je issues erger worden. Zo werkt het toch? Dat komt omdat God heeft gezegd, ik heb een andere oplossing dan de wet. Ik heb een andere oplossing dan dat jij je best moet gaan doen. Maar wat is dan die oplossing? Nou, zegt God, dat is genade. Dat is genade, ja, genade, goed, genade. Nou, mooi concept, prachtig woord. Nou ga ik mijn best doen, omdat ik leef uit genade. En ik ga mijn uiterste best doen om genade te ontvangen. Ik ga mijn uiterste best doen om mijn gedachten te veranderen, zodat ik denk vanuit genade. We zijn zulke klojo's af en toe als mensen, omdat we soms gewoon eenvoudig niet begrijpen hoe groot de liefde van God is. En wat hier gebeurt in deze tekst is dat de mensen zijn terug in Israël en ze zijn bezig om de tempel te herbouwen, om Jeruzalem te herbouwen. En dan moet je je voorstellen dat ze terugkwamen in het land en er was een vijandige omgeving. En wij leven ook in een vijandige omgeving. En ik durf voorzichtig te stellen, ik ben geen negatief prediker, maar naarmate het licht van God gaat schijnen, wordt het steeds donkerder. Alleen de uitdaging voor ons is om naar deze wereld te kijken en te zeggen, wat is God aan het doen? Dus als het donker wordt in de samenleving, dan is de vraag niet van wat is de duisternis aan het doen, want dan krijg je het benauwd, maar dan is de vraag, wat is God aan het doen? En de opdracht aan zijn kinderen, aan de kerk, verandert niet totdat de Heer Jezus terugkomt. Dat betekent dat onze opdracht heel simpel is. Onderwijs de mensen, leer ze onderhouden alles wat ik geboden heb. Maak ze discipelen. En wat heeft Jezus gezegd? Heb je vijanden lief? Nou, tot zover de problemen die we misschien hebben met politieke partijen. Tot zover de problemen die we misschien hebben met onze buren. Alleen wij moeten onze vijanden lief hebben. En het grootste gebod is, heb de Heer uw God lief, met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht en je naaste als jezelf. Nou, ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan. Er zijn een paar mensen in mijn omgeving dat ik denk, nou, die zijn aardig dichtbij. Maar mijn liefde ziet eruit als een rol behang met een behangpapper, want ik wil ze erachter plakken. Kun je dat of niet? Dat je denkt, ja, wat moet ik daar in vredesnaam mee? En dan zeg ik tegen mezelf, ja, ik ga mijn uiterste best doen om God lief te hebben. Ik ga mijn uiterste best doen om God lief te hebben. Dat is mijn eerste prioriteit. Dan krijg je ook van die waanzinnige staffeltjes waar ik... Sorry, ik word er heel jeukerig van. Dan zeggen mensen, ja, maar het leven zit zo aan elkaar. Het gaat eerst om God. Dan gaat het om je gezin. Dan gaat het om je werk. En dan gaat het om je werk in de kerk. En dan kijk ik naar mijn leven en dan pak ik dat schema en dan komen de vraagstukken, de telefoon gaat. En iemand vraagt mij, wil jij vanavond naar de kerk komen om te helpen met? En dan pak ik het lijstje. Is dit nou voor God? Is het nou voor de kerk? Het is zeker niet voor de werk, zeker niet voor mijn gezin. Maar ja, als ik goed zorg voor de kerk, gaat het ook goed met mijn gezin. En ik loop hartstikke vast. En ik ga weer proberen om mijn best te doen. En ik kom er gewoon niet uit. En ik zal je zeggen, als je zo leeft, dat je onder enorme angst komt. Want de wereld, die dringt zich op en de vraagstukken worden steeds ingewikkelder. De vraagstukken worden steeds ingewikkelder. Hoe moet je criminelen lief hebben? Hoe moet je de Palestijnen lief hebben? Of de Israëlische militairen lief hebben? Hoe moet je Netanyahu lief hebben? Hoe doe je dat dan? Hoe dan? En wat betekent het dan voor de keuzes? Wat betekent het voor wat ik ergens van vind? En ik loop daarin vast. En dan zijn daar die eindtijdteksten, hè, waar je het ook super benauwd van kunt krijgen. Ik weet niet of je dat herkent. Zijn echt mensen zijn heel bang voor de eindtijd. Zijn heel bang. Zijn bang voor wat er gaat komen. Want we zien dat het donker wordt. En we zien vooral dat het donker wordt. En we verliezen uit het oog wat God aan het doen is. En God is mensen aan het redden. God is mensen aan het redden. Want toen het donker was aan het kruis, overwon het licht. Het licht was op zijn krachtigst aan het overwinnen toen het donker was toen de Heer Jezus aan het kruis hing. En nu wordt het ook donker. Dat betekent dat het licht aan het overwinnen is. Maar dat betekent ook dat je soms over je dingen heen moet stappen. Als er wat gebeurt in je leven en als, misschien als er persoonlijke tragedie is. Een voorganger in Eindhoven, een bevriende voorganger, die heeft 4 weken geleden of 3 weken geleden de diagnose alvleesklierkanker gehad. Naar de mens gesproken is dat een doodsvonnis. En ik had hem aan de telefoon en hij getuigde en hij zei, misschien ga ik naar Jezus, zeiden, maar God is goed. God is goed. Wat er ook gebeurt, God is goed. En deze man staat daarin. Die is geoefend in de wetenschap dat God goed is, wat er ook gebeurt. En dan kom ik hier op die tekst en dat volk is bezig om die tempel te herbouwen en dan pak ik daar 2 elementen uit. Dan staat er in Ezra 3, vers 3, zij plaatsten het altaar op zijn fundament. En dan staat erbij, hoewel er verschrikking over hen was, vanwege de volken van de landen rondom. En misschien zijn wij hier kerken aan het houden, misschien zijn wij bezig met de Heer Jezus aanbidden en al die beelden in het Oude Testament wijzen allemaal naar hem. Als je leest in het Oude Testament de eisen die God stelt aan de dieren die geofferd waren, nou, hoe lees je dat? Nou, je kunt denken, ja, God is wel heel streng. Maar wat er in werkelijkheid staat, is dat de eisen aan het offer heel hoog zijn. Dat wil zeggen dat God hele hoge eisen gesteld heeft aan zijn zoon. En hij was volmaakt. Dus je kunt lezen dat jij volmaakt moet zijn in je levenswandel. Nou, ik wens je succes, het lukt je nooit, totdat je in de hemel bent. Maar God stelde volmaakte eisen aan de Heer Jezus zelf. Die dieren die geslacht werden, die moesten volmaakt zijn. Waarom? De Heer Jezus was volkomen zonder zonde. Hij was volkomen rein, hij maakte geen enkele fout. En ik las vanmorgen een tekst en ik weet niet eens waarom het me trof, maar er stond dat God zei in Leviticus 1, dat God zegt van ja, maar als jullie mij een offer willen brengen, dan moet het een volmaakt dier zijn, een rund of een stier. En dat moest helemaal op het altaar en ik werd getroffen door de pootjes, ik weet niet hoe het komt. Het hele dier moest met pootjes en al, dat moest op het altaar. En de Heer Jezus is compleet, compleet voor ons geofferd. Helemaal. En dan denk ik, ja, hij was God en hij was mens. En als mens werd hij gemarteld en hij werd kapot gemaakt en alles ging eraan. Maar hij was het volmaakte offer. En God keek en hij zei, maar hij heeft voldaan aan alle eisen van heiligheid en rechtvaardigheid. Hij, niet ik. Hij. En hij ging naar het kruis en hij heeft betaald. En wij vieren dat, wij weten dat. We gaan zo avondmaal vieren en we denken dan weer aan zijn offer en aan wat hij gedaan heeft. En de mensen hier waren bezig met de godsdienst in hun tijd die vooruit wees naar de Heer Jezus waar ze geen bal van snapten. Ze hadden alleen maar die opdracht om die offers te brengen. En ik kan me voorstellen dat zij in die tijd gedacht hebben, wat, ja, als ik die voorschriften alleen maar lees zonder te weten waar het werkelijk over gaat, ja, ik ga een beetje uit. Ik weet niet of jij voor je lol Leviticus of Numeri gaat zitten lezen. Als je niet weet waar het uiteindelijk naartoe wijst. Want het Nieuwe Testament verklaart het Oude Testament. En niet andersom. Als je begint in het Oude Testament, dat is heel gek, hè, het staat voor in de Bijbel, maar als je daar begint, nou kun je het wel eens heel benauwd krijgen. Omdat je prachtige verhalen leest, maar soms ook denkt van ja. En dat komt gewoon omdat God zo moedig is om in zijn woord geschiedenis op te laten schrijven. Hij laat gewoon het krankzinnige gedrag opschrijven, ook van zijn dienstknechten. Want er staat nergens dat God zijn goedkeuring eronder zette als David ging moorden. Dat staat nergens. Maar David deed het wel. Er staat nergens dat God blij was met Simson, die gewoon een leven leidde in hoererij. Maar hij gebruikte hem wel. Abraham loog en bedroog. Jacob, de bedrieger. En God zegt, oh, even één ding Jacob. Ik noem jou Israël. En nu hebben we het volk Israël. David pleegt overspel. En Jezus is de zoon van David. In het geslachtsregister van de Heer Jezus vind je Rahab de hoer. Het is ongelooflijk hoe God verbonden is met mensen en zijn hart wil laten zien. Maar het probleem is dat wij Gods hart niet zo goed snappen. Wij zijn Gods hart ergens kwijtgeraakt. En deze Israëlieten hier, die waren bezig met de dienst en dan staat er, zij plaatsen het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Nou, zie hier deze jongen, maar ja jongen, en misschien jij wel. Je kunt het nieuws lezen en je kunt denken, wow, ik krijg het hier wel benauwd van. En wat gaat er nou gebeuren de komende tijd? Wat voor landschap gaan we krijgen in de samenleving? Wordt het beter? Wordt het slechter? Hoe gaat het eruit zien? Wat gaat er met mijn portemonnee gebeuren? Kan ik dadelijk mijn rekeningen nog betalen? Er zijn heel veel mensen die daar gewoon heel praktisch mee zitten. Het is wel echt zo. En wat nou als het nog erger wordt? En er is verschrikking. En wat nou als Oekraïne daadwerkelijk toetreedt tot de NAVO? Want dan wat betekent dat voor ons? Betekent dat wij ook per direct in oorlog zijn met het gevaarlijke Rusland? Wat betekent het als dadelijk de samenleving of als de wereld zegt van ja, maar de publieke opinie keert zich, dat gebeurt al, keert zich op dit moment tegen Israël? Dat kon je uittekenen. Je kon uittekenen dat de publieke opinie zou keren, omdat het bekend is dat Israël zegt, als je ons pakt, pakken we je terug en harder. Dat zit in een historie, dat is logisch naar de mens gesproken. Maar de publieke opinie keert zich, want we zien de vreselijke beelden van kinderen die omkomen. En hoe zit het met de Palestijnse christenen dan? Zijn die niet bang voor de volken van rondom, waar Israël er één van is? En hoe zit het met de christenen die in Israël wonen dan? Het rumoer van de volken rondom hen. Het kan je, als je het allemaal binnenlaat, als je het allemaal laat gebeuren, dan trek je niet. Maar wij hebben de Heilige Geest. Wij hebben God zelf in ons. Wij hebben degene in ons die de Heer Jezus uit de doden opwekte. En ik probeer me wel eens voor te stellen hoe het geweest moet zijn voor die 12 discipelen die 3 jaar lang met de Heer Jezus optrokken. Die 3 jaar lang met hem optrokken, die hem wonderen en tekenen zagen doen. En als hij sprak, dan proefden ze het zijn woorden van leven. Waar zouden wij naartoe gaan? Want u hebt woorden van leven. Terwijl ze misschien helemaal niet zo goed snapten wat de Heer Jezus zei. Want de Heer Jezus sprak tegen wat zij dachten in die tijd over God. Want de Heer Jezus was vol genade en vol waarheid. En als je het Oude Testament las, dan kun je zomaar eens het beeld krijgen dat God alles is, behalve genadig. Als je het verkeerd leest, hè, dan denk je, ja, maar God is een oordelende God. En als ik niet precies aan de rituelen voldoe, ja, dan ga je er gewoon aan. Je sterft gewoon letterlijk. En dan kun je bang worden. En als het zo'n God is, dan hebben wij ook, laten we eerlijk zijn, niet zoveel om op te staan. Als God werkelijk zo zou zijn, dat in zijn grootheid, zijn heiligheid, hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, hij is heilig. Jesaja 6, daar heb je het roepingsvisioen van Jesaja, daar heb je de engelen die voortdurend roepen, heilig, heilig, heilig. Dan denk ik, bij een eerste lezing, dan denk ik van nou, dat moeten die engelen zeker doen. Nou, ik denk dat ze niet anders kunnen. Ik denk dat als wij God zouden zien in zijn heerlijkheid. Ik sprak laatst een meneer, die heeft een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Die werd aangeraakt door de Heilige Geest en die zag de Heer Jezus. En hij zegt, ik heb er maar één woord voor. Hij zegt, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En niet in de zin van, in onze betekenis, maar hij zegt, hij is zo heilig. Hij is zo verschrikkelijk heilig. We hebben werkelijk geen idee hoe groot hij is, wie hij is. Als hij zich hier zou laten zien, als hij zich zou laten zien in Israël, en dat gaat gebeuren, in de toekomst komen zijn voeten op de Olijfberg. En de wereld zal sidderen. Mensen zullen weg willen kruipen om zijn heiligheid en zijn grootheid. En ik ook, als ik hem zou zien, jij ook, als je hier zit, als je hem zou zien, dan wil je onder je stoel kruipen. Maar dat hoeft niet, want hij zegt, hé, wees niet bang. Aan mij is gegeven de sleutels van de dood en het dodenrijk. En ik heb jou gemaakt tot een zoon en dochter van God. Ga op je benen staan. Ga op je benen staan. Ja, maar u bent zo heilig, ja, dat weet ik, maar ik heb betaald. Ik heb betaald. En ik heb jou gemaakt tot de gerechtigheid van God in mijzelf. Moet je eens over nadenken. Hem nu die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Is de identiteit van de Heer Jezus, hij heeft niet alleen jouw zonde gedragen. Hè? Hij werd tot zonde gemaakt. Dat betekent dat zijn hele wezen zonde werd. Als jij je wel eens goed schuldig gevoeld hebt over iets en je denkt van, oh, wat ben ik toch slecht. Dat is niet waar hoor, als je christen bent, ben je niet slecht. Je bent de gerechtigheid van God in hem. Je moet vooral niet tegen jezelf zeggen dat je slecht bent. Want dan blijf je vanzelf slecht lopen. Maar hem nu die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus als God kijkt naar jou, dan ziet hij zijn eigen gerechtigheid. Dat maakt dat wij in de toekomst ook Jezus kunnen zien zoals hij is. Want anders zouden we dat niet overleven. Wij moeten weten dat als God naar ons kijkt, dat hij ons ziet zoals we werkelijk zijn. En wij moeten leren om naar onszelf te kijken zoals God naar ons kijkt. Want de Heer Jezus zegt, de waarheid maakt je vrij. En als jij naar jezelf kijkt als een zondaar, en als jij tegen jezelf zegt, wat ben ik toch slecht, dan zegt God, nou, ik zou me eens bekeren als ik jou was. Niet zozeer van die zonde, maar begin nou eens met je te bekeren van wat je denkt over jezelf. Want ik zeg iets anders. Ik zeg dat jij volmaakt bent in mij. Ik zeg dat jij de gerechtigheid van God bent in Christus. Daarom is bij de geestelijke wapenrusting is een van het is de borstpantser van de gerechtigheid. En het is de wapenrusting van God. Dus het is Gods gerechtigheid. En als de aanklager naar jou toe komt en je wijst op fouten, dan kun je proberen met je eigen gerechtigheid je te verdedigen. Dan zeg je ja. En zeg je ja, je hebt nou al een maand niet gebeden. Ik weet niet of hij zo praat hoor, de duivel. En dan zeg je, ik heb wel lang Bijbel gelezen. Ja, maar je hebt wel een verkeerde film gekeken. Ja, maar ik heb wel ook een christelijke roman gelezen. Ja, maar er zat ook een scène in die niet deugt. Ja, maar ik ben wel aardig geweest tegen mijn buren. Dat is eigen gerechtigheid. Dat is afwegen, afmeten van wie je bent, wat je goed doet en wat je niet goed doet. Dat verlies je altijd. Het verlies je. Dat kan ook niet, want Gods eis voor volmaaktheid is zo groot, die kunnen wij niet betalen. Dus zegt God, hey, ik heb een andere weg voor je. Ik maak jou tot mijn gerechtigheid. En het borstpantsen van de gerechtigheid is dat je dat weet. Dat je, oh, wacht even, de duivel komt. En dan zeg je, ja, je hebt dat verkeerd gedaan. En dan zeg je, ja, dat klopt. Wat ben je toch slecht, zegt hij dan. Dan zeg je, nee hoor, ik ben de gerechtigheid van God in hem. En weg is hij. Zo werkt het echt hoor. Het gaat erom dat je weet wat God van je zegt. En deze mensen hier die waren hun godsdienst aan het doen en er was angst. En soms kan er bij ons ook angst zijn. We zijn bezig met onze godsdienstige oefeningen. We zijn bezig om het zo goed mogelijk te doen. En dan staat er een paar versen verder. Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen ze de Heer brandoffers te brengen. Maar staat er dan, de fundering van de tempel van de Heer was nog niet gelegd. Er was iets niet oké nog. Het fundament was er nog niet. En het fundament is waarop jij bouwt. Het fundament van jouw leven is waar jij je levenshuis op zet. Jouw geestelijke fundament, het fundament van de tempel van de Heilige Geest. Ja, weet je, de Heer Jezus zegt, bouw je huis op de rots. Als je je huis niet op de rots, maar op het zand bouwt, dan stort het in. En dat is echt zo. Ik maak me soms zorgen, omdat ik... Zorgen, nou, dat mag helemaal niet. Bekeer me, mag maar geen zorgen maken. Soms signaleer ik, zonder enige zorg, dat ik zelf of mensen in mijn omgeving, nou ja, hun huis bouwen op de zekerheid van de wereld. En de zekerheid van de wereld, nou ja, weet je, ik weet niet of het je opgevallen is, maar de laatste paar jaren vallen al onze zekerheden vallen om. Ik ben 59, ik weet niet hoe het gaat lopen met mijn pensioen hoor. Ik had al niet zoveel opgebouwd, maar ik weet helemaal niet, Maar als ik mijn focus daarop zet en zeg van ja, maar nou hier, wat er ook gebeurt, als ik 82 ben, nee, ik geloof dat het voor mij nu op 68 en een paar maanden staat of zo. Als ik die leeftijd ben, dan ben ik veilig. Dan is het financieel, is het binnen. En nog een paar jaar, dan heb ik mijn hypotheek, nou ja, ik heb een aflossingsvrije hypotheek, dat is ook nog een ding. Dus ja, misschien moet ik wel gaan beleggen. Sorry?
Extra pensioenpotje.
Ja, maar wat nou als ze dadelijk vermogensbelasting moet gaan betalen over je huis? Of als ik mijn huis verkoop, dat de belastingdienst zegt van ja, luister, dat is toch winst hoor. Want ja, ik heb een slimme vrouw getrouwd, hè. Ik heb altijd gezegd, ik wil een klein blond vrouwtje met een huis. Nou, daar is gelukt. Alleen ze was geblondeerd. Toen kwam ik op onze trouwdag achter via zo'n spelletje, weet je wel. Is het blonde haar van Corinne echt of niet echt? Ik zei ja met zo'n bordje en mijn vrouw zei nee. Ik denk, nou, dat was de eerste deceptie. Maar al onze zekerheden storten in. Kijk naar de coronatijd. Ineens is daar verdeeldheid. Ineens komen er wiggen in families. En het is echt een spelletje van de duisternis, ben ik van overtuigd. Want we hebben geen tijd gehad om een aanbiddingsdienst te houden, omdat we door corona heen waren. En toen was de Oekraïne-crisis er al. Dat is het spel van de farao, hè? Egypte. Als er gezegd wordt, laat mijn volk gaan, dan zegt de farao, die een beeld is van de Satan, je moet de last verzwaren. En je moet zorgen dat ze geen tijd hebben om na te denken. Dat is precies wat er gebeurd is. En Oekraïne gaat een beetje naar de achtergrond. De gasprijzen zijn weer een beetje normaal. Bam, oorlog in Israël. Bam, verkiezingsstress. Als je je huis bouwt op die zekerheden, stort het in. En dat is goed nieuws. Want dan heb je kans om je huis te bouwen op de rots. En dat is de Heer Jezus zelf. Maar de vraag is, durf jij dat? Durf jij dat? Want het fundament van jouw tempel moet in orde zijn. Het fundament van de tempel van de Heilige Geest, zoals jij hier zit, moet in orde zijn. En als ik kijk naar mijn fundament, ik ben tot geloof gekomen toen ik 15 jaar was. En ik heb er wel eens vaker gezegd, ik heb 16 keer mijn leven aan Jezus gegeven. Omdat toen ik 15 was, was heel angstig dat hij me niet aan zou nemen, zeg maar. Want ik had toch een beeld van God wat wel enigszins verknipt was. Was verknipt geraakt door religie. Was verknipt geraakt door rolmodellen in mijn leven waar ik naar keek. En waar ik dacht, ja, ik moet daar iets van God in zien. En dat denk je niet bewust, maar zo werkt het gewoon. Mensen kijken naar u. En weet je, nou ja, met alle respect, een oudere man. Dus die zal het wel weten. En mijn kinderen hebben naar mij gekeken. En ik weet dat ik verantwoordelijk ben voor een aantal kraters in de zielen van mijn kinderen. Omdat ik het godsbeeld vertroebeld heb. Ik heb jarenlang theater gemaakt. En ik kan me met schaamte een stuk herinneren wat we speelden over gebed. En daarin speelde ik God in een soort metafoor van mensen die bij de koning op bezoek kwamen. En ik was de koning en ik zette het neer als een oude chagrijnige knar. Die het wel fijn vond dat zijn kinderen kwamen. Maar toch wel hier en daar wat aan te merken had. Dat was mijn godsbeeld. Dat heb ik verspreid. Dus echt. Ja, er is genade bij God, maar het is ook heel schaamtevol. Als ik bedenk wat ik aangericht heb bij die jongeren die in die zaal zaten. We hadden twee voorstellingen en daar heb ik allemaal dat godsbeeld bij gezaaid. En zij keken naar mij, want ik stond op het podium. Dus wat heeft dat gedaan? Maar het komt omdat ik het godsbeeld had gekregen van mijn vader en de kerk waarin ik opgroeide. En de religieuze issues en de ruzies die er waren over de meest stupide dingen waarvan ik denk, oh jongens toch, hou op, alsjeblieft, ruzie maken over gebouwen, over vormen, over stoelen, over... En dan ontstaat in je fundament, en ik ben echt tot geloof gekomen toen ik 15 was, ontstaat er iets waarin je achter een God aan gaat lopen of richting een God gaat, maar je bent toch bang. Want God is een God die het belangrijk vindt hoe je de stoelen zet. God is een God die het belangrijk vindt. Als ik vroeger bij God kwam, als ik bad, ik denk dat ik het hier wel eens vaker heb gezegd, maar ik had altijd het idee dat het eerste wat God zei tegen mij, als ik hem echt wilde horen, als ik hem wilde ontmoeten, van Hans, het lampje van je fiets is stuk, ga dat eerst maar maken. En ik was eigenlijk als de dood voor God. Hoe komt dat? Nou, niet alleen. Mijn vader was getraumatiseerd in de Tweede Wereldoorlog. En toen hij opgenomen werd, eind 2020, toen schreven ze voorzichtig op het intakeformulier PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, vraagteken, toen ik vertelde wat zijn historie was. En mijn vader heeft geprobeerd om zijn leven recht te houden door orde en door regelmaat. Zijn goede vader, hij was trouw en hij ging voor recht en gerechtigheid. Ik ken weinig mensen die zo rechtvaardig waren als hij. Maar hij wandelde gebroken. En ik zag hem en het heeft iets gedaan met mijn godsbeeld. Want mijn vader wilde orde. En mijn God zei, maak je fietslampje. Snap je? En dat maakt het als het leven moeilijk wordt, dat je dan denkt van ja, maar God, als ik nou bij u kom, krijg ik dan eerst die draai om mijn oren? Pakt hij dan uw goddelijke vergrootglas? En gaat hij naar mij kijken zoals u keek naar die dieren in het Oude Testament? En maak ik mijzelf tot iemand die volmaakt moet zijn terwijl Jezus volmaakt was? En Jezus mij volmaakt en gerechtvaardigd verklaart. En als je dat doet, dan kom je er niet in je leven. Dat lukt echt niet. En ik zie tot mijn verdriet zoveel christenen die in die gebrokenheid wandelen. Gisteren was ik in Almere in een bijeenkomst met kerken en een wethouder was erbij. En er werd gesproken over de problematiek onder jongeren. En die is gigantisch. Is gigantisch en dat is daar niet anders als hier. Maar die jongeren die zijn het product en ik hoor verhalen in het pastoraat van mensen die nu jonge kinderen hebben. De misbruikverhalen zijn gruwelijk. Het is vreselijk wat je hoort. En ik zal geen voorbeelden noemen omdat ik jullie niet ga traumatiseren vanochtend. Maar soms hoor je echt dingen dat je denkt van dat dit kan. Dit is een horrorfilm. En die mensen brengen kinderen voort. Dat zijn de jongeren waar we ons zo'n zorgen over maken. En wat voor voorbeelden hebben zij? En de jongeren die nu opgroeien en die gebombardeerd worden met allerlei gendertoestanden. Wat denk je dat er gaat gebeuren in die koppies? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Ik ben net opa geworden in augustus. En ik mag me geen zorgen maken van God. Maar ik denk wel van wat krijgt hij dadelijk op school te horen, de ventje? En het wordt donkerder. Dat betekent dat het licht aan het overwinnen is. Dat moet je wel weten. En dan moet je durven te pakken. Je moet durven te komen en komen op het punt dat je zegt, maar God, ik vertrouw werkelijk op u. Als ik kan vertrouwen dat de Heer Jezus zegt, als je je leven aan mij geeft, als je gelooft in mijn werk, dan ben je gered voor de eeuwigheid. Dat is het grootste wonder wat er is. Laatst hoorde ik iemand zeggen, dat vond ik zo'n rare opmerking. Ja, zei hij, het werk van de Heilige Geest is natuurlijk niet altijd spectaculair. Toen dacht ik, nou, zo. De hemel en de aarde gemaakt. De Heer Jezus uit de doden opgewekt. Hij woont ons. Hij verandert ons van binnenuit. Hij doet dingen door ons heen waarvan we denken van ja. Maar er is wel hoop. Maar durf jij dat te pakken? En ik heb het zo lang niet durven te pakken. En dan staat er een tekst. Dat is eigenlijk de boodschap van dit hoofdstuk volgens mij. Dan staat er een stukje verder in vers 10. En de bouwers legde de fundering van de tempel van de Heer. Men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad met de trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cymbalen om de Heer te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Jezus is de zoon van David. En in, dat hele, in die hele lijn daar, die teruggekomen was uit ballingschap, daar wisten ze, David heeft ons richtlijnen gegeven wat we moeten doen. Hij heeft ons verteld hoe we God moeten prijzen. En dan staat er, ze zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heer. Dat hij goed is, dat zijn goede tierenheid over Israël tot een eeuwigheid is. Het fundament van de tempel wordt gelegd. En de priesters zingen de goedheid van God over het fundament. En jij en ik, wij hebben het nodig dat in ons fundament, vast verankerd, de goedheid van God zit. De goedheid van God. Wat er ook gebeurt, God is goed. God is goed. Als je dat loslaat, dan ga je luisteren naar Gods stem, zoals ik luisterde naar de stem van God. Ga je lampje maken. Ga je lampje maken. Wie denk je wel dat je bent? Ga eerst maar eens je best doen. Ga eerst maar eens werken. En bij zo'n God durf ik niet te komen. En het probleem is dat onze hele lens, als het gaat over onze grond waarin het woord van God valt, het is bepalend hoe jouw grond is. Ga ik nu niet meer doen, maar de gelijkenis van de zaaier gaat daarover. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, de wetgeleerde die bij de Heer Jezus komt en die zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En dan zegt de Heer Jezus, wat staat er in de wet? In de HSV-vertaling daar staat, wat lees je daar? In het Grieks staat er, hoe lees je daar? Dus wat staat er in de wet? Hoe lees je? En het is niet belangrijk alleen wat je leest, maar hoe je leest. Welke bril zet jij op? En die wetgeleerde die zegt van ja, je moet de Heer uw God lief hebben met heel je verstand, met al je kracht, met alles wat je hebt en je naaste als jezelf. En de Heer Jezus zegt, dat heb jij goed gedaan, jongen. Succes ermee. En dan voelt hij zich afgaan en dan zegt hij, wie is mijn naaste? En dan vertelt de Heer Jezus een verhaal en dan gaat het erom hoe je leest. Hoe lees je? En de Heer Jezus stelt hem een vraag en hij zegt, wie was de naaste van degene die in de handen van de rovers is gevallen? De Samaritaan. Wie moeten wij lief hebben? Degene die ons gered heeft van de handen van degene die rooft, die steelt en die slacht. Er staat, heb God lief, heb Jezus lief. Je moet het weten dat hij goed is. Je moet het weten tot in je vezels, tot in je fundament. Je moet het geloven, je moet het omarmen. Want als er dan stormen komen, en die komen er. Die komen er. Jezus heeft nergens beloofd. Dat is misschien een beetje het westers christendom van tralalala, ik ben zo blij, Jezus redde mij. Ik word er al heel zenuwachtig van, ik ben zo gelukkig. Ik ben zo gelukkig. Oh, wat erg leuk. Ik denk nou, soms is het allemaal niet zo leuk. Maar we moeten weten dat God van ons houdt. We moeten weten dat in ons fundament, het fundament van de tempel van de Heilige Geest, dat ben jij. Daar moet die goedheid van God bezongen zijn. Daar moet die goedheid van God in zitten. En ik wil je eigenlijk vragen om een moment stil te zijn en eens aan God te vragen hoe het zit met jouw fundament. En dan wil ik heel graag voor je bidden. Of God zijn goedheid in jouw hart wil schrijven. Of hij zijn goedheid in jouw fundament wil leggen. Want dat is de manier waarop je blij kunt zijn. Dat is de manier waarop je kunt kijken met Gods lens. Vorige week was ik ergens op een bijeenkomst. En de spreker zei, Hans, ik heb een woord voor jou. Zomaar out of the blue. Ik ga niet het woord zeggen wat hij zei. Maar dat woord heeft 17 jaar van mijn leven in perspectief gezet. 17 jaar. Mijn hele blik is veranderd. En God is eindeloos goed. Ongelooflijk goed. En misschien worstel jij hier en zit je vast in je gedachte, ja, maar als ik naar mijn leven kijk, hoe zit het dan? Hoe werkt het dan? God kijkt anders. God kijkt anders. Nou, neem een moment en richt je op God. En ik wil u bidden, Vader, of u op dit moment wil spreken door de Heilige Geest. hoe het zit met ons fundament. Heer Jezus, ik wil u danken. Ik wil u danken dat u het volmaakte offer was. Ik wil u bedanken dat u God almachtig bent. Ik wil u danken dat u een God bent die maait wat u niet gezaaid hebt. En ik wil u danken dat dat voor ons geen beangstigende tekst is. En ik wil u bidden of u op dit moment wil komen en door de Heilige Geest uit onze harten wil maaien wat u niet gezaaid hebt. Ik wil u bidden of u valse godsbeelden wil maaien en uit wil trekken met wortel en tak. Ik wil u bidden of u wil komen en of u pijn wil genezen waar mensen beschadigd geraakt zijn door het leven. Of u daar genezing in wil brengen. En ik wil u bidden, Heer Jezus, of u valse godsbeelden mee wil nemen naar het kruis en ver van ons weg wil doen. En ik wil u bidden, Heilige Geest, of u in onze fundamenten, we zijn uw tempel, de goedheid van de Vader uit wil gieten. Ik wil u bidden of u het beeld van de Vader wil herstellen wat zo vertroebeld is door onze ervaringen en door de pijn van het leven. Maar Jezus, we hebben u nodig. Vader, we hebben u nodig. En ik dank u wel dat u blij bent als we komen. Dank u wel dat u ons nooit afwijst. Dank u wel dat u niet een God bent die zeurt over dingen die we nog niet goed kunnen of niet goed doen. Want Jezus heeft het goed gedaan en hij heeft ons volmaakt gemaakt. Ik wil u bidden, Vader, dat u ons zo meeneemt in die rust waar uw woord over spreekt. Dat we zullen rusten in het werk van uw Zoon. Dat we zullen zien dat we uw kinderen zijn. Geen verschoppelingetjes of derderangs burgers, maar uw kinderen. Vader, en vul ons met uw liefde. En in Jezus' naam op dit moment spreek ik de naam van de Heer Jezus over jouw fundament. Ik spreek de naam van de Heer Jezus in jouw fundament, in de diepte. Zijn naam, de naam boven alle namen. De naam die jou brengt naar de Vader, die jou laat zien wie de Vader werkelijk is. Ik spreek zijn naam in jouw fundament en zijn heerlijkheid. En ik dank u, Vader, voor wat u aan het doen bent in onze levens. In Jezus' naam. Amen.